Hello and welcome everyone to this new episode of the Conscious Junkie podcast show. I am overly excited to share with you the next conversation that has been recorded in India, or more precisely Rishikesh, in October 2019 when I was attending a Kundalini yoga teacher training. Wow, it's been a few months now, but that training left quite an impression, I can tell you. It was such a roller coaster, but such a profound experience with so many learnings and discoveries. And I don't know, it was just something very, very special. And one of the reasons that it was so special is that we were guided by the most, how can I say, by just very profound teachers who have been living this yogic lifestyle for many, many years. And yeah, that just made an impression on me. And I'm so happy that I was able to sit down with one of our head teachers, and no one less than the husband of Gurmukh Khalsa, Guru Chap. And we had a conversation about Kundalini yoga, obviously, and Kundalini yoga meditation and what it can do for you and how it can be so different, like such a different experience from other meditation experiences. And we're talking about the gong and its effect on the brain and one's being. We're talking about drishti and how you can use different drishtis to get a very specific response in the brain and how that can help you with your meditation practice. So yeah, I have to tell you, I was a little bit nervous sitting down with this, well, for many of us, guru. But I'm so excited that I did. I'm so happy that I did it. I can't wait to share it with you guys. So enjoy this conversation and of course, Satnam. Hello and welcome everyone to another episode of the Conscious Junkie podcast show. I am honored and excited to sit down here this morning with one of the lead teachers of the training that I'm currently following. He's also our meditation guru and Gurmukh's husband, Guru Shabat Singh Khalsa. Guru Shabat trained with Yogi Bhajan himself for years and has a deep intellectual understanding of the mind and human nature. Over the duration of our teacher training, we spent almost 100 hours with Guru Shabat, who led us through daily sadhanas and afternoon meditation sessions. He provokes, shocks and confronts, but then always elevates by putting us in the direction of light and peace. For me, it's just a completely different meditation experience, and I've never gone so deep into it as during this course, under guidance of Guru Shabat. I can't wait to ask him a few questions, so without further ado, I bring to you Guru Shabat. Welcome to the show.
Thank you.
So, for me, what has really opened my mind is that meditation, as I used to practice it, was sitting down on a cushion and just trying to focus my mind on visualizing on something or on a sound. But the meditations, as we've been doing with you, we use mantras, we use even movement. And can you tell why does that enhance the meditation experience? I think for many of us.
Because the mind is a mechanism that operates both chemically and electromagnetically. So the movement largely works on the magnetic field of the mind but also stimulates the glandular system to change the chemistry in your blood so that the tuning fork is in the right tune.
So would you say, like, from my own experience, I've tried to practice meditation a lot, and as you know, it starts with concentration, but I always hang somewhere there trying to concentrate on things, but I was usually just sitting on my cushion, sometimes enjoying it and sometimes not enjoying it. Would you say that for in the world that we live in, as you describe it, a pretty mad world here in the West, that this is a better way to start meditation, perhaps for a lot of people, using movement and mantra,
or is it just breath and pranayams?
Mm-hmm.
Well, I don't like to say better because it'll offend somebody.
Yeah.
Effective. Mm-mm. It's very effective.
Yeah.
And works in a short period of time with all the tools that we utilize, including the gong, that you have an experience of what we mean by meditation. Mm. I mean, but even Yogi Bhajan, you see, his definition of meditation is different. His definition of meditation is the process of cleaning the subconscious mind so that you have access to the intuitive mind. And in that process, you'll also gain some momentary access into the shunya, into the quietness that you can have in your mind. But it's a long process.
You know,
decades of practice, and the periods of shunya and silence become longer, and the state of intuitive mind becomes your way of living.
Yeah, it requires a lot of practice, I reckon. So if it comes to, like, for instance, a Vipassana meditation, it seems like the complete, that's what my partner does. He does Vipassana meditation, and for me that seems, I think that I really found my way of meditation through this practice, because it gets me a lot deeper, whereas actually I sit down, I do not get there at all. Do you think that these techniques are eventually to also sit down and be quiet and still?
Yes, absolutely. I mean, it has for me. But that's why I don't like to say better, because for some people, other ways work more efficiently for them. You and I happen to find this methodology efficient for us. But yeah, you definitely, after practice and practice and practice, you get to the point where you can sit quietly in your mind's. But there's even say you've had 50 years of practice. When you first sit down, you got to go through the same thing that the person who has only practiced for 50 days has to go through. And that's in the 21 stages of meditation, which are really more like the 21, I was thinking the other day, stages is not a very good word, because there's nothing in meditative practice that's linear. There are effects that you feel and you go through upon yourself in this process. And even if you've meditated for 50 years, the first stage in the teaching is being upset. Well, it doesn't matter if you've meditated one day or one lifetime. You'll still be annoyed at first when you sit down, because you have to corral that horse of a mind, saddle it back up and get back up on it.
Yeah. You likely get a bit more comfortable sooner.
Yeah, but that's a good way to say it, yes.
Yeah, okay. And then, I mean, I've heard a gong before, but not in a way that you are using it now. You've been explaining some more about it like yesterday. But for me, that was like really a really crazy experience. So can you explain a little bit of how that gong can enhance a meditation experience in the way it does?
Well, if you're playing it the way that Yogi Bhajan explained it and the way he figured out, and I saw a video recently where he said, oh, someone gave me a gong. It took me 4 years to figure out how to use it. But he figured out how to use it that it's the resounding sound of the original sound of the universe. It recreates that sound. That sound came before mind in the sequence of manifestation. So when you play that gong and you know how to use it, you can put a person into the state of experience before mind. There's no thought. There's just, you're in the sound current of creation.
It feels a bit like disappearing to me.
Yes.
You're there and then the sound comes and it's like, there comes a wave and you just sort of, the wave takes you.
Yeah.
It's very interesting.
Yeah. And sound is a wave. You're absolutely right.
Mm-hmm. Yeah.
It's a wave that takes you into the space that was in existence before mind came into existence.
It's funny though, because I heard a lot of people, like after that gong experience, like that they were a little bit scared, that they were afraid to surrender, and then they.
Well, it's the unknown.
Yeah, yeah.
We're all afraid in the beginning of the unknown.
Mm. Yeah. Now another thing which is really new to me is like the use of dristis. Mm-hmm. I've been practicing different kinds of yoga, and we use the dristi, but it was usually with the eyes open. Whereas the dristis we use with these meditations, they seem to have, like, for me it's hard, the practice of focusing on the nose, mm-hmm. but it is beneficial.
I can maybe focus for just maybe now 30 seconds and then I go away. But can you, I love the scientific explanation about focusing on the tip of the nose. That for you, it took like a decade to discover, but it's so beneficial to practice.
Well, there's an optic nerve at the back of the eye that when you roll the eye down and inward towards the tip of the nose, and we're talking both eyes, that little nerve goes right into the pineal gland. And the pineal gland controls the oscillation of your magnetic field and puts you into a state where you're not thinking. It's basically, he called it the seal of thinking. And there's nothing more effective than the tip of the nose.
Yeah.
And you know, it is primarily practiced when you, especially in the beginning, with the eyes 1/10 open.
Yeah.
So you can actually see the tip of the nose. And then, of course, you know, after you stare at it long enough, you'll start to see the blue. And the blue in the old yogic traditions was called the neelkant.
All right. Yeah. I'm not quite there yet, but I hope that someday I'll turn blue. Now, another trick is to look up. For me, that's a lot easier, just to basically bring the eyes, roll the eyes upright.
Yeah.
So what happens there?
Well, you're looking
mechanically.
I don't know, you know, other than, you know, I don't know exactly. I'd never heard him talk about it, or I haven't read any teachings that talk about it. All I know is that it moves your focus into the crown chakra, of course. But as to, is there a nerve that's also affected when you roll your eyes up, and how that would work in the system, I don't know.
Okay. Well, I'll just continue with the tip of the nose.
Well, he did say it was the most powerful,
the supreme
drishti. Yeah, the supreme drishti of all drishtis. And focus. You always have it with you. It's so handy.
Yeah, fantastic. You can do it anytime, basically. So now one last question. It was actually Gurmukh who asked us to ask you. Huh. And that's the question, like, how did the two of you meet? She said that you could tell the story better.
Well, there's a story behind it, but in the essence of how did you meet, because we were destined to meet. And, you know, I've had such a wonderful life with this, my partner, my wife, that I like have at the point that I go, oh geez, I have to find her again next lifetime. And I was always like, how am I going to find someone like that again in my life next lifetime? But then I realized after that comment he made in that video that we watched about the sons of Guru Gobind Singh and how, you know, they martyred themselves in that incarnation, but they had been martyrs. That soul keeps coming back. That's its job, is martyrdom. And I realized, you know, our job together is what we do to help people find themselves. And through a technology called Kundalini Yoga, and as taught by Yogi Bhajan. And I realized, you don't have to worry about finding her again. Of course you'll find her again. You've found her many other lifetimes.
You reckon? Yeah.
Well, I originally saw her face in Yogananda's face in a portrait. When I first started my spiritual journey, you know, I saw a woman's face in there. I didn't know who it was.
Before you even knew Gurmukh.
I hadn't ever met her yet. And I didn't even remember that face until years after we'd been married. Then one day I was sitting meditating and I remembered the face I'd seen in his painting or picture, I don't remember what it was, and I said, oh, that was Gurmukh.
Wow.
So the universe takes care of everything.
Yeah. And then this is the spiritual way, but then the physical way, was it in the restaurant where she was?
Yeah, I was... needed a job, and she was running Golden Temple Restaurant, and she gave me a job.
In her hippie times too?
No, she'd been in, the Golden Temple was owned by our organization, and she had been working there for 5 or 6 years. And always people coming and going, and she needed someone in the back cooking, prep cook, so.
You were cooking?
Yeah.
Oh, nice. So that's where the...
That's where we met, but she was my boss.
She still is, right?
No, I didn't really like her that much in those days. You know? And then we did a tantric together, and a white tantra together, and I don't know, just started to unfold. And then we went to Yogi Bhajan, and She'd been married a number of times before, and I wasn't really looking for another relationship. I was just looking to work on myself. And we said, well, sir, we're thinking about getting married. Would it be a good match? And he didn't say anything. He just walked away.
Yogi Bhajan, he had a funny way of reacting.
And then he called Gurmukh a day or two later and said, so you want to get married? And she said, yeah. And he said, when do you want to get married? And she said, like summer solstice. This was fall, so that was 8 months away or something. He said, well, like, and this was Monday. He said, well, okay, get married on Wednesday.
That Wednesday? Okay.
2 days later.
So you did get his blessings.
Yeah.
And before you knew Gurmukhi, were you already with Yogi Bhajan?
She had been for like 9 years, mm-hmm. 10 years already. But no, me only for about a year.
Okay, yeah. And then you both dive deeper into that. And now we're here together on this beautiful land, close to finishing our teacher training.
Yeah. Just two more days, huh?
Yeah, I know. So I'm going to rush to class. Thank you so much that you had a little moment.
You're welcome.
Satnam. Hallo en welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Conscious Junkie podcast show. Het is een tijdje geleden dat ik in mezelf zo weer een podcast opnam. Ik had een aantal hele leuke Engelstalige gasten en het ging vooral om Kundalini yoga. Maar nu voelde ik behoorlijk de kriebels om een podcast op te nemen. Ook omdat het een voor nu veilige manier is om jullie te bereiken. En ook omdat het een manier voor mij is om mijn hart te luchten en mijn visie te delen. En om hopelijk hier en daar iemand te inspireren. Het is vandaag 17 maart, als ik het goed heb. Ik ben de dagen en de tijd een beetje kwijt. En dat komt simpelweg omdat ik niet heel veel werk meer heb. Dus waar je normale, al gauw weet welke dag het is, omdat je bepaalde activiteiten hebt, zijn die vandaag toevallig echt helemaal weggevallen. Normaal gesproken geef ik op woensdag ochtendles in Amsterdam. En dan heb ik overdag vaak om thuis te werken en om wat dingetjes rondom het huis te doen. Nou, dat was eigenlijk onveranderd. En dan in de avond geef ik 2 lessen in Uithoorn. Nou, geen lessen vandaag, want het mag niet meer en het kan ook echt niet meer. Dus we mogen, zoals jullie weten, nog wel naar buiten. We hebben nog geen total lockdown hier, dus ik ben op mijn fiets gestapt. Ik heb een nieuwe fiets gekocht en ik ben lekker met een vriendin gaan fietsen. En dat was eigenlijk wel heel fijn. Het weer wordt gelukkig wat beter. Dus het was zo fijn om lekker in de natuur te zijn. En ik merk dat dat meteen ook een boost geeft. En dat dat veel positiviteit meebrengt. Ondertussen natuurlijk best wel wat drukte op de telefoon. Ik heb veel vrienden en kennissen over de hele wereld. En het is ook weer in elk land zo'n andere situatie. En ook een vriendinnetje die op Mallorca woont. 3 kindjes, man. Total lockdown. Ze kunnen hun appartement, hun piso niet meer uit. Een andere vriendin die zit in Sri Lanka. En die wilde ergens naar een retreat center gaan. Maar ik ben geweest. Talala. Fantastisch. Ik had het haar ook aangeraden. Maar ze komt uit Austria en ze komt het retreat center niet meer binnen. Terwijl ze daar alleen is. Haar vriend zou komen. Maar die kan niet meer komen, want er gaan geen vluchten meer die kant op. Dus het zijn allemaal ook zulke persoonlijke situaties. En ik kom er ook achter dat iedereen weer om andere dingen geeft en keert. waar de een volledig los gaat op het wc-papier, kan de ander geen havermelk missen. As I speak. Ja, heel erg. Ik vind dat horden of dat hamsteren. Ik denk echt dat we aan elkaar moeten denken hier in deze situatie. Dus we moeten gewoon ook voor elkaar zorgen. Al is de neiging nu heel erg groot om op je eigen eiland te gaan zitten met al je pleepapier en je bonen in blik en je spaghetti en rijst. Maar ik denk echt dat het belangrijk is. En inderdaad, Rutte deed het verzoek ook. Alsjeblieft mensen, laat wat in die schappen liggen. Want als het zorgpersoneel straks geen boodschappen meer kan scoren, of wie dan ook die nog wel gewoon werkt en de straat op gaat, dan ja, op een gegeven moment is het dan gaat het uit de hand lopen. Anyway, hoe kwam ik hierbij?
Ik was aan het vertellen. Ja, dus dat het ook zo interessant is dat iedereen zich ook weer op iets anders richt of ergens belang aan hecht. En waar de een ontzettend bang is voor zijn baan of het verlies daarvan of het verlies van uren, ja, heeft een ander daar minder problemen mee en wordt die juist gestrest van het idee om 24/7 met de partner op de lip te zitten. Dus ja, ik leer ook wel dat het... We zijn geneigd om vanuit onze eigen visie en onze belangen te denken. Maar het is zo belangrijk dat we compassievol zijn. Want er zijn zulke andere belevingen ook weer. Afhankelijk van wat je misschien in het verleden hebt meegemaakt. Of wat er voor jou gevoelig ligt. Welke pijnlichaam je hebt of angsten. Iedereen heeft een andere beleving. En ik denk echt dat het zo goed is als we in ieder geval naar elkaar luisteren. En ons oordeel even buiten de deur laten. Want het doet zoveel met iedereen, maar op een hele andere manier ook weer. En ik voelde echt de noodzaak om deze podcast op te nemen, om eigenlijk iedereen die luistert, maar ook die niet luistert, een warm hart toe te dragen. Om te zeggen, het is oké wat je voelt. Het is oké wat je denkt of wat voor emoties er door je heen gaan. Er is geen slecht en alles mag er zijn. Maar wat ik denk wel heel erg belangrijk is dat we een beetje afstand nemen van hetgeen we denken. Want heel simpel, je bent niet wat je denkt. En soms kan dat zo lijken. We raken zo opgeslokt in gevoelens en emoties. En het lijkt gewoon compleet alsof dat is wie je bent. Maar je bent het niet. En als je oefent, kun je ook echt wat ruimte kunnen laten ontstaan tussen jij en de gedachten. Ja, en een hele goede tool daarvoor is, hij is simpel, maar niet per se makkelijk, is om te zitten en om je ogen te sluiten en om, noem het te mediteren, noem het te rusten of noem het te observeren. Het maakt niet uit, maar door in ieder geval te vertragen, te verstillen en om dan je aandacht op je innerlijke beleving te richten. Want dat is een ander ding. We worden op dit moment bombard met berichten uit de media. En het zijn ook zoveel verschillende berichten op zoveel verschillende manieren geschreven. Je hebt de kranten, je hebt het nieuws. En dan heb je social media die ook, nou ja, grappige de berichten insturen. Weet je wel, al die memes en die foto's. En ik krijg er elke dag op verschillende groepsapps zoveel binnen. En soms moet ik echt wel lachen hoor. En ik denk dat humor ook een fantastische tool is waarbij we onze spirit up kunnen houden. Maar wat moet je geloven? Wat is een feit? Wat is een fabel? Welke koers moeten we varen? Nou, dan hadden we natuurlijk de speech van Rutte, die wel wat helderheid en ook wat informatie gaf. En die mij persoonlijk ook wel rustig maakte. Die ook uitlegde waarom we doen wat we doen. Maar dan alsnog gaan daar ook weer allerlei gedachten omheen. En denk ik van ja, oké, is dit nu alleen maar een warm-up en komt die total lockdown eraan? Maar of is dit echt waar de koers die we nu aankomende weken varen? Ik weet het niet. We weten het allemaal niet. Misschien weten zij het nog niet eens. Maar één ding is zeker en dat is dat de wereld behoorlijk op zijn kop staat. Maar het is ook zeker dat je in deze keus hebt. Ongeacht van hoe ruk of hoe moeilijk of hoe onzeker de situatie is, je hebt gewoon de keuze om wat meer tijd voor jezelf te nemen en voor jouw gevoel en wat je meemaakt. Misschien brengt het heel veel andere trauma's bij je omhoog of stress op allerlei verschillende niveaus. Maar maak tijd om te luisteren naar je gevoel. Zorg dat je ervan bewust kunt worden. En wees niet te streng voor jezelf. Nou, om een klein beetje liefde en rust met jullie te delen, wil ik jullie door een meditatie heen begeleiden. En het is een hele low-key, een hele laagdrempelige meditatie. Iedereen kan meedoen. Je hoeft er niet eens veel tijd voor te hebben. Ik denk dat die een minuut of 7 zal duren. Maar dit is gewoon echt even om jezelf, huppatee, zo omhoog te trekken, omhoog te liften. Alsof je in een helikoptertje stapt en boven je eigen leven uitzoomt. Want dat is wat er gebeurt. We zijn geneigd om als we angstig zijn echt voor onszelf te gaan kiezen. En om steeds meer gefocust op onszelf te zijn. Maar wat als we uitzoomen? En we gaan kijken naar die bigger picture. Kunnen we dan wat afstand laten ontstaan en ook zien dat er bepaalde gevoelens zijn en angsten en misschien ook verdriet. Zeker als dat er in jouw directe omgeving mensen misschien besmet zijn met het virus. Of dat je daar heel veel angst voor hebt. Weet je, het is allemaal legit. Het mag er allemaal zijn. Maar wat als je uitzoomt? Zou dat niet fijn zijn voor je hoofd en voor je hart? En zou dat misschien niet wat van die stress en van die angst kunnen wegnemen? He, gewoon een keer diep in- en uitademen. All will be well. Ja, en voor deze meditatie nodig ik je uit om comfortabel te gaan zitten. Dat kan zijn op een stoel met je voeten stevig in de vloer. Dat kan ook zijn op een meditatiekus als je dat toevallig hebt. Maar op je bed mag en dan kan het fijn zijn om een kus onder je billen te doen. Je kan met gekruiste benen gaan zitten, Sukhasana noemen we dat in yoga termen. Maar kleermaker zit wil volstaan. Op je knieën kan ook. Als de houding echt comfortabel zit, dan is dat fijn. Als het een beetje ongemak ervaart, is ook oké. Maar je wil geen pijn hebben, dan met name niet in je knie of in je heupen. Dus neem echt even de tijd om goed te gaan zitten. En dan voel je je zitbotten in het kussen of in de vloer of in het matras. En op een inademing voel je je rug recht en lang worden. Je rug is recht en lang. Op een uitademing, je schouders laag en weg van je oren. Ontspan je schouders maar. Aankomende minuten staan in het teken van jouw mentale gezondheid. Meditatie waarbij je even alles mag loslaten. Dat betekent niet dat je het negeert of dat je naïef bent. Of dat je niet geeft om wat er gebeurt. Nee, dat betekent het allemaal niet. Maar het betekent dat je een moment van rust, bezinning en reflectie voor jezelf inruimt. Stel je een grote storm voor, maar dan die stilte in de storm. Het oog van de storm. Dat is de plek waar naar we toe reizen in deze meditatie. Een plek waar helderheid is, vertrouwen, een diepe wijsheid. Wijsheid van het hart. En het mooie is, en dat is eigenlijk ook het ironische, is dat als jij die plek bezoekt en je tapt in met die kracht, met die wijsheid, met dat vertrouwen en die kalmte, het virus may be contagious, maar dat gevoel van centeredness en kalm is dat ook. Als jij dat daadwerkelijk voelt en ook gaat ervaren, is dat wat je op je omgeving kunt uitdragen. En hoe je anderen kunt inspireren. Simpelweg door gewoon te zijn. Het kan zijn dat je omgeving wat kleiner is dan normaal, omdat je niet zoveel mensen ziet. Maar misschien werk je wel in de zorg of heb je een job in een supermarkt of een bouwmarkt ergens anders in een winkel. Mensen om je heen zullen het voelen en die kunnen daarop meeliften. En dat is wat we nodig hebben in deze tijd. Mensen die ons helpen om het vertrouwen te houden. Dan wil ik je vragen om je ogen te sluiten. Je oogleden ontspannen gesloten. Adem maar een keertje in door je neus. En dan diep uit door je mond, het mag. Nog een keertje in door je neus. En dan uit door je mond. Nog een laatste keer hier in door je neus. En adem maar uit door je mond. Je rug recht. Je schouders ontspannen. Je borst is gelift, dus duw je hart maar wat naar voren. Subtiel is dit. Maar een open hart is zo belangrijk, juist in deze tijden. En dan wil ik je vragen om je handen in het volgende mudra te plaatsen. En een mudra, dat is een handgebaar. Die subtiele energiestromen in je lijf, in je systeem stuurt. En deze mudra die we gaan doen. Dat is echt heel mooi. Het kost vaak niet eens veel moeite of direct energie, maar het doet wel heel veel. En dit is Apana Mudra. Oftewel een energiezuiverend gebaar. En alles wat je hoeft te doen is je het puntje van je duim te verbinden met het puntje van je ringvinger en je middelvinger. Dus aan beide handen verbind het puntje van je duim. Dus met die twee vingers, ringvinger en middelvinger. En dan je wijsvinger en je pinkie strek je uit naar voren. En Apana, dat is een Sanskriet woord, dus uit de oud-Indiase taal. En Apana verwijst naar de zuiverende vorm van subtiele energie in je lichaam, die naar buiten en omlaag beweegt. Dus prana, dat is energizing. En die Apana, die gaat naar buiten. En met deze mudra verwijder je oude lucht uit je longen en afvalstoffen uit je lijf. En dat is een effect wat we in deze tijd zeker kunnen verwelkomen. Want we willen die longen zuiver en schoon houden. En we willen afvalstoffen uit ons systeem verwijderen. Nou, met zo'n mudra, ik moest daar zelf in het begin best wel aan wennen. Ik denk, hoe kan dit werken? Maar heel simpel, baat het niet, schaadt het niet. Je hebt je handen in een rustig gebaar. En je laat dan de ruggen van je handen rusten op je knieën of bovenbenen. En dan laat je de mudra het werk doen. Je longen en je systeem zuiveren. En dan breng je je aandacht met gesloten ogen naar het punt tussen je wenkbrauwen. Dus daar breng je aandacht naartoe. En je zult merken, je aandacht zal heen en weer gaan. En je zult niet gefocust kunnen blijven, dat is oké. Maar ga er steeds naartoe terug. Dan laat je adem wat langer en dieper worden. In door je neus. En uit door je neus. Je ademt in door je neus. En uit door je neus. Doe dat een aantal keer heel bewust. Voel de adem stromen. Volg de adem. Je gezicht is ontspannen. De voorkant van je lichaam is zacht. Je gezicht, je hals en je borst. En ontspan je buik ook helemaal. Alsjeblieft, ontspan je buik. In tijden van stress zijn we geneigd om die buik, om de navel naar binnen te trekken. Maar laat het helemaal zacht worden nu. Zacht in je lijf. En ook rustiger en zachter in je hoofd. En adem je nog één keer in door je neus. Uit door je mond. Dan wil ik je vragen je aandacht te brengen naar je staat van zijn op dit moment. En compleet zonder oordeel mag je dan gaan voelen wat er op de voorgrond speelt en wat er op de achtergrond waarneembaar is. Is er misschien een bepaalde gedachte die maar omhoog blijft komen? Iets wat knaagt? Kunnen vragen zijn die je hoofd rondspoken. Hoe ga ik rondkomen deze maand? Of waar ga ik opdrachten vandaan halen? Hoe blijf ik gezond? Hoe hou ik mijn omgeving gezond? Weet je, dat kunnen allerlei vragen zijn. Je merkt alleen maar op wat er speelt. Nou, ook niet gek als daar een bepaald gevoel bij zit. De gevoelens van angst zijn. Onrust, frustratie. Misschien dat er onder die gevoelens nog een diepere emotie waarneembaar is. Dat je gewoon echt merkt, wauw, er zit zoveel angst. Ik kan me gefrustreerd voelen.
onzeker, maar wat daaronder ligt, dat is gewoon echt angst. Misschien is het woede. Verdriet. Merk het maar op. Word je ervan bewust. En adem je diep in. Adem volledig uit. Dan doe je dat nog één keer. Dus in door je neus. Uit door je neus of mond. En dan laat je alle gedachten, gevoelens en emoties gaan. Focus je op dat punt tussen je wenkbrauwen. Houd je handen in dat energiezuiverende gebaar. Word even heel aanwezig. Deze meditatie helpt je om met jezelf in te checken en af te stemmen. Om even los te komen van al die input, al die prikkels die toch zeker ook verwerkt moeten worden. Maar je moet je voorstellen dat als al die prikkels, als het er zoveel zijn dat ze niet eens verwerkt meer kunnen worden, gewoon too much in too short time, dan wordt het echt een zooitje daarboven. Het gaat je in deze periode zeker niet helpen om positief en gefocust te blijven. Jou niet en je omgeving niet. Duw je vingertoppen nog maar wat steviger tegen elkaar aan. Laat dan een kleine glimlach op je gezicht ontstaan. Zelfs als het een beetje geforceerd voelt, dat is oké. Je mind weet het verschil niet tussen echt en nep hier. En er worden toch happy hormones aangemaakt zo. Dus die kleine glimlach. Diep van binnen, mooi mens, zit dat vertrouwen. In jezelf. In een goede afloop. En in het helen en herstellen van deze wereld. Nou, om de meditatie af te sluiten, herroepen we ons op dankbaarheid. Omdat het een fantastische tool is om het hart open te houden. Dus in dit moment, breng je aandacht naar de kleine en grote dingen des levens waar je dankbaar voor bent. En dat kan zijn een mooie bloem die al opkomt in jouw tuin of de knopjes aan de appelbomen. Misschien heb je van die prachtige bloesem staan. Of heb je net als ik vanochtend een heerlijk kopje koffie gedronken. Wat zijn de kleine, wat zijn de grote dingen waar je dankbaar voor bent? Die ongeacht de situatie en deze bizarre omstandigheden jouw hart verwarmen. Het mag een mens, een ding, een geluid, een geur zijn. Het maakt niet uit. Alles waar je dankbaar voor bent. Je ademt door en die lach blijft. En je voelt dat het waar is. Je weet dat het waar is. We kunnen hier sterker uitkomen. En kwaliteiten als geduld en compassie, vriendelijkheid, zijn zo ontzettend belangrijk in deze tijden. Adem in door je neus. Voel die dankbaarheid. Neem het tot je. En adem uit om het door je hele systeem te laten verspreiden. Dat doen we nog twee keer. Charge yourself met die dankbaarheid in. En adem uit. Nog een laatste. Adem diep in. Adem uit. That's it. Nou, deze mudra is prachtig om nog even vol te houden. Ze zeggen maximaal 45 minuten per dag. Maar als je voor de buis zit of je doet iets anders en je kan die mudra gebruiken, doe het en zuiver daarmee je longen en verwijder die afvalstoffen uit je systeem. Leer hem aan iedereen om je heen, want het is te makkelijk en te zonde om niet te doen, terwijl het gewoon makkelijk kan. En dan wil ik afsluiten met je eigenlijk met je delen dat het of je supporten of je motiveren, dat het zo belangrijk is dat jij de dingen blijft doen die je naar je kern brengen of die je verbonden houden met jezelf. En ik weet dat de gyms en de yoga studio's zijn dicht. Het is echt verschrikkelijk. Maar er zijn zoveel mooie initiatieven. Er worden live online klassen aangeboden. Er zijn zoveel lectures te vinden. Ik kan je Insight Timer, dat is een meditatie app, ontzettend aanraden. Dus ook een prachtige Nederlandse meditatie app. En die hebt Meditation Moments. Ook echt een top app. Er is yoga online. Er is op YouTube ook van alles te vinden. Dus het kost even wat discipline. Maar het is zo belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Om te zorgen dat je de vitamines binnenkrijgt. En de proteins. Zorg dat je ook, nu we nog kunnen, een frisse neus blijft halen. En naar die prachtige, nou ja goed, hij wordt vaker weer wat blauwer, lucht blijft kijken. Haal een bloemetje in huis. Make it yourself cozy and comfortable. Dankjewel dat je er was. Ik vond het heel erg fijn. En alsjeblieft, let's keep the spirit up. And let's take care of and for each other. Namaste.